Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Het is dinsdag, 9 april. Van Omloop tot Lombardije, elke dag een nieuwe podcast. Dit is Radio in het Wiel en mijn naam is Hidde van Warmerdam. Met vandaag de In het Wiel Boekenclub. Michiel, je hebt een vrij literair werk meegenomen.
Zeker, ja. Het is niet alleen maar doktersromannetjes, hè, die ik lees. Nee, ik heb ik heb wederom een wielerboek meegenomen. Dat is ook wel handig voor deze podcast.
Zeker.
Wel geschreven door een schrijver die normaal gesproken inderdaad andere boeken schrijft. Namelijk Jan Siebelink. Bekend van de roman De herfst zal schitterend zijn in de overkant van de rivier. Maar zelf ook een wielerliefhebber. En heeft ooit het boek geschreven Pijn is genot. Die heb ik meegenomen.
Ja, Pijn is genot. Even over de titel.
Ja.
Het is overigens uitgegeven door Meulenhof. Waarom vermeld ik dit? Omdat ik altijd vind dat al die boeken van Meulenhof op dezelfde manier zijn uitgegeven. De sportboekjes.
Ja, ja. Inderdaad, een vlak op de kaft waar met één gewoon effe kleur en daar de titel in en ja. De schrijver. En daaronder een soort vage foto van een wielersituatie. Of een vage foto van Mart Smeets, dat kan ook.
Nou, exact. Refereren dan aan de boekenkast van jouw vader. Er staan waarschijnlijk ook...
Alle zomerboekjes van Mart Smeets staan erin.
Toch?
Ja, zeker.
Allemaal op dezelfde manier.
Allemaal op dezelfde manier.
Rood, blauw, geel, groen.
Ja, ik kan vooral geel vaak herinneren van de boekjes van Mart. Ja, dus
Nou, rood ook wel, maar dan ging het over basketbal.
Oh ja, ja precies.
Dream
ja.
Team en zo. En,
ja. Maar hij... deze van Jan Siebelink. En ik heb hem meegenomen om verschillende redenen. Eén is omdat dit ook een van de eerste wielerboeken is die ik las. Dat ten eerste. En dat komt omdat Jan Siebelink mijn leraar Nederlands is geweest.
Nah.
Op het Marnix College in Ede. Waar ik op de middelbare school heb gezeten. Jan zal dit niet meer weten, maar ik weet het nog wel. En ik vond dat het was en een leuke leraar. Hij woont dus in Ede. Ik ben met hem later, als ik dan rondjes ging fietsen, dan fiets ik eigenlijk altijd dezelfde route uit Ede. En dat was altijd langs zijn huis. Hij had altijd een hazenwindhond waar hij mee ging wandelen. En soms dan kwam ik hem tegen als hij het bos in liep en ik wegreed.
En groeten jullie elkaar dan?
Nou ja, we wel.
In die tijd wist hij nog, oh ja, die jongen die heeft bij mij Nederlands.
Ja, dat denk ik wel. Of hij groet in ieder geval wielrenners. Dus dat doe je waarschijnlijk als wielerliefhebber. Dus dat gebeurde wel eens. Maar ik vond het een leuke en mabele man. Dus het was wel bijzonder dat wij dit boek ook in de boekenkast hadden liggen. En daarnaast, een van mijn de renners waar ik mee opgegroeid ben, waar ik altijd, waar ik tegenop keek of waarvan ik dacht van, nou, dat kan wel een beetje een idool zijn. Dat was vroeger toch wel Erik Breukink. En een beetje dat is ook een leuk verhaal. Erik Breukink is geboren in Dieren. In Dieren staat ook de gazelle. Fabriek.
Ja.
Daar heeft de vader van Erik Breukink denk ik weer een hoge functie gehad of daar iets mee te maken. Mijn vader is ook geboren in Dieren. De opa van mijn vader heeft een bakkerij gehad in Dieren. Een vrij bekende bakkerij. Ik ben er laatst nog geweest samen met mijn vader. En die leverde brood en taarten op het moment dat er mensen bijvoorbeeld in de gazellenfabriek jarig waren. Dus ik heb het ooit een keer tegen Erik Breukink verteld. Toen wij terugreden van de laatste dag trainingskamp terug naar het vliegveld. Toen zat ik bij de Rabobank wielerploeg in 2008. Toen zat ik naast Erik Breukink in de bus. En toen vertelde ik dat verhaal over Dieren. En toen kreeg ik daar vrij weinig reactie op. Dus dat vond ik wel, Vond ik wel jammer. Ja, shit. Ja, ik dacht dat wij een band hadden, maar dat was helemaal niet. Ja, dus...
Oh, leuk jongen.
Ja, interessant. Boeiend, ja. Dus er zijn wel wat haakjes natuurlijk waarom ik dit boek heb meegenomen. En Erik Beuking was eigenlijk... dat was wel een figuur natuurlijk vroeger. Vooral als hij een tijdrit had gereden, helemaal onder het snot over de finish kwam. Ik weet nog wel dat mijn moeder dat altijd heel goor vond.
Maar dat was bij Breukink een teken dat hij goed reed. He, slijm en snot. En dan, ja. Dat is altijd, dat is de mythe geworden.
Ja.
Als er slijm en snot over zijn gezicht zat, dan had hij echt goed gereden.
Ja, dat is wel grappig. Dat is in het wielrennen wel een dingetje natuurlijk. Want dat zeggen ze bij Mathieu van der Poel ook. Als hij een beetje snuift met zijn neus of zo doet, dan heeft hij een goede dag. En vroeger Jalabert, als die lachte altijd op de fiets op een of andere manier, of daar zag je niks aan, dan had hij een goede dag. Of je kon aan het tretje van iemand zien dat hij goed... Ik vind het vooral heel lui als je gewoon niet je snot gewoon eventjes een andere kant op spuugt dan recht op je eigen gezicht. Het was natuurlijk wel een mooi beeld. Ik bedoel, ergens is wielrennen natuurlijk een hele stilistische, geswanjeerde sport. Zeker tijdrijden is natuurlijk... Zeker nu, mooi materiaal. Vroeger natuurlijk wel wat anders. Maar ja, het is wel een beetje het showroom onderdeel van het wielrennen natuurlijk. En dan had je gewoon één blonde Nederlander die helemaal onder het snot over de finish kwam. Ja, dus dat is wel, dat is wel een beetje mijn beeld van Erik Breukink.
Ja.
Die was hem toen ook wel in zijn hoogtijdagen natuurlijk. Dat hij ook derde werd in de Tour. En gele trui ooit heeft gehad. En gewoon een van de beste tijdrijders van de wereld was. Dus daar keek ik eigenlijk altijd wel, daar keek ik altijd wel tegenop. Ja.
Siebelink, dat zegt hij ook. Hè? Dat zegt de tekst op de achterflap. Pijn is genot gaat vooral over die grote obsessie, noemt hij dan eerder. Hè? Dat Erik Breukink, natuurlijk wielrenner van professie met één grote droom, zegevieren in de Tour de France. En dat gaat over die obsessie, de eindoverwinning in de Tour, de bekroning en beloning die al het geleden leed doen vergeten. Hoogtepunt van de vaak heel vertrouwelijke gesprekken is het tedere portret van de stijlvolste en meest geslagen wielrenner die ons land ooit heeft gekend, Johan van der Velde.
Ja.
Het is dus een reeks ontmoetingen en gesprekken,
ja,
van Siebelink met renners, onder wie Johan van der Velde.
Ja, en dat is eigenlijk wat dit boek voor mij het meest bijzondere maakt.
Vertel.
Nou, omdat dat verhaal heel schrijnend is.
Wat is het verhaal?
Nou ja, het was een van de stijlvolste renners van Nederland. En een van de beste klimmers die Nederland ooit heeft gehad. Johan van der Velde was natuurlijk een prachtig renner die Joop Zoetemelk ook naar de overwinning in de Tour reed. En superknecht was die ook zelf grote wedstrijden kon winnen. Maar later natuurlijk verslaafd raakte aan amfetamine. En eigenlijk op het slechte pad kwam. Met alle gevolgen van dien. Maar Johan is ook een van de liefste mensen, denk ik, die ik ooit in de wielerwereld heb ontmoet. Ja, echt een hele lieve, zachtaardige man. Want hij is later uiteindelijk teruggekomen als buschauffeur bij Roompot. Daar ben ik hem regelmatig tegengekomen. Dat was mijn tijd dat ik toen bij Crelan werkte en we reden best wel vaak dezelfde wedstrijden.
Ja.
Ik heb denk ik weinig lievere mensen ontmoet in het wielrennen dan Johan van der Velde. En daarom...
Waarom was hij dan zo lief?
Gewoon betrokken. Heel vriendelijk, geïnteresseerd. Je kon, vond ik altijd een beetje aan hem zien dat hij misschien nog dat juk meedraagde van... wat Jan Siebelink ook zegt, meest geslagen renner. Het is natuurlijk best wel, wat ik zeg, een schrijnend verhaal dat je... zulke grote hoogtes heb gefietst en zo diep bent gezonken dat je, dat je verslaafd raakt en ook gaat stelen. Ook veroordeeld daarvoor wordt. Dat is natuurlijk een kant van sport die je niet heel vaak hoort. Maar waarschijnlijk wel vaker gebeurt dan we misschien lezen of horen. Dat maakt topsport natuurlijk soms ook wel zo... hart en keel dat... Dat beschrijft Johan ook heel mooi in zijn boek. Dat mensen eigenlijk helemaal niet weten wat je ervoor moet doen. Wat je ervoor moet laten. Hoe het voelt om... Nou ja, ik weet dat niet. Maar hoe het voelt om eventjes de beste renner van de wereld te zijn. Of even de beste klimmer van de wereld te zijn. Of dat bij terugkomst uit de Tour heel het dorp voor je uitloopt. En dat gevoel dat je op zo'n voetstuk staat. Maar daar ook zo hard kan vallen. Ja, ik denk dat wel, dat vind ik heel mooi beschreven. En ja, wat ik zeg, het is dus gebeurd bij een van de meest aardige mensen die ik ooit heb ontmoet in de wielerwereld. En dat vind ik wel, ik ken Johan van der Velde niet, want dat was echt voor mijn tijd. Ik ben ook geen fan van hem geweest. Ik heb mijn ouders er eigenlijk nooit echt over gehoord. Het is niet een renner die, denk ik, veel besproken wordt of werd. Ja, misschien werd in de tijd dat hij goed was, maar daarna, ja, dan was het ook een beetje de enfant terrible, denk ik.
Nou, onze generatie hoorde eigenlijk altijd, als je geïnteresseerd was op een gegeven moment, dan hoorde je wel dat Johan van der Velde echt een hele goede renner was geweest.
Ja, ja.
Punt.
Punt. Ja.
Veel meer heb ik er nooit echt over gehoord.
Nee.
Wij zijn even oud, geloof ik.
Ja. Ja, terwijl er dus een heel mooi verhaal eigenlijk achter zit. Ja. En ja, eigenlijk dat verhaal heb ik voor het eerst gelezen toen ik dit boek las. En dat wist ik helemaal niet. Daarna ook weer heel lang nooit aan gedacht. Want ja, Johan van der Velde, die zag je eigenlijk niet in de wielerwereld. Totdat hij terugkwam in de wielerwereld als buschauffeur. En hij werkt nou nog steeds bij Metec, denk ik. We zijn hem vorig jaar tegengekomen bij de Amsterdam Gold Race. Toen stond hij met de campertje van zijn ploeg naast onze bus.
Ja, verrek.
Dus daar was hij ook nog.
Dat is waar, ja.
Ja, ja, en hij is ernstig ziek geweest, ook een paar jaar geleden. En heeft hij ook allemaal overwonnen. Het is gewoon echt een hele fijne man. Maar die is wel echt door een diep dal gegaan. Ja, ja.
Hij heeft de zwarte kant van het bestaan wel gezien.
Dat heeft hij zeker.
Ja.
Zal ik een
stuk voor. Ja,
ja, dat gaat eigenlijk over die zwarte kant. En ook inderdaad wat het met iemand doet. Daarna is het steeds verder bergaf gegaan met me. Ik kwam bij tiende rangs ploegen. Ik ging steeds meer gebruiken. Zelfs om een simpele kermiskoers uit te rijden had ik al doop nodig. Ik kon het niet verdragen dat mijn tijd al voorbij was. In België kun je net zoveel amfetamine krijgen als je wilt. Het wordt daar gebruikt als eetlustremmer door mensen die willen afslanken. Een pepmiddel. Je hebt geen honger meer. Toch heb je een lekker gevoel. Je kunt alles weer aan en de wereld lacht je toe. Je kunt zelfs dagen zonder slaap. Inbrekers die de hele nacht wakker moeten blijven, gebruiken het. Het wilde er bij mij niet in dat het allemaal afgelopen was. 'S Nachts in bed lag ik te denken aan die ontzaglijke bergen, gehuld in een waas. De ijle transparante lucht, de hitte, de kou op de gavia, de kapotte voetzolen, de valpartijen, de wonden die je liet uitborstelen zonder een kick te geven. Wat weet het publiek van ons bestaan af? Ik had dat allemaal meegemaakt. Ik kon die bedwelming nog niet missen. Ik ging meer gebruiken. Door dat spul vervagen de grenzen van wat wel en wat niet kan. Als 10-jarige pikte ik al. Ik zag dat bij mijn vader, die op een loonbedrijf werkte. Dan kwam hij thuis met een stuk kabel, dan met een paar planken, dan met een zak spijkers, kleine dingen. Dat heb ik van hem overgenomen. Dingetjes jatten. Iets doen wat niet mag. Van de verboden appel eten. Een beetje tarten. Maar je raakt in een soort comfortabele gewenning. Je wordt onverschillig. Toen ik steeds meer begon te gebruiken, had ik wel het gekke gevoel dat iets in mij onder zijn eigen gewicht meegaf. Maar tegelijk voelde ik het leven wild in mij klapperen. Als ik eraan terugdenk, had ik toch nog een zekere hoop dat ik op een ochtend wakker zou worden en alles voorbij zou zijn. Dat ik weer een gevierd renner was. Dat ik geen spul meer nodig had om op de fiets te hijsen. Dat ik niet meer huiverde alsof de hele dag een koude luchtstroom langs me heen gleed.
Nou, hoeveel weten mensen van ons bestaan?
Ja, dat is wel...
Ja, het is natuurlijk een terugkerend thema. En daarom is de literatuur hierover ook zo rijk.
Ja, ja, dat. En wat ik zeg, je, als je op die toppen hebt gestaan. Ik kan dat me niet voorstellen. Want ik heb daar niet gestaan. Het is natuurlijk waarschijnlijk het allermooiste wat je ooit kan bereiken. En je gaat er een ik denk dat je daar een euforie door krijgt die ja, je misschien nergens anders door krijgt. Maar tegelijkertijd triggert dat natuurlijk iets waarvan je denkt, maar dit wil ik altijd voelen. En dit wil ik voor altijd najagen. En dit moet ik nog een keer voelen. En dit, ik denk dat je elke wielrenner kan vragen, oké, wat was je allerbeste wedstrijd ooit? En dan kunnen ze dat zo oplepelen. En dan als je dan vraagt, heb je dat gevoel ooit nog gehad? Dat ze bijna allemaal zeggen, nee. Maar dat heb ik wel mijn hele carrière eigenlijk nagejaagd. En dat is natuurlijk wel een... dat maakt een groot renner of een grootste prestatie naast fantastisch natuurlijk ook gelijk heel pijnlijk. Dat het waarschijnlijk niet meer hetgene is wat je ooit nog gaat bereiken of dat gevoel ooit nog gaat hebben, maar het wel heel graag wil. En dat is wat natuurlijk wat hij beschrijft. Ik kon het gewoon niet loslaten. Ik wilde nog dat gevoel hebben. Ik wilde nog dat mensen mij zien als die goede renner. Hij schrijft later ook van ja, als ik van de Tour terugkwam, dan ging de rode loper uit. Dan liep heel het dorp uit en werd ik gevierd. Maar eigenlijk nadat hij was veroordeeld voor het... Hij stal grasmaaiers van de buurman. Dat soort dingen. Dus niet dat hij een bank beroofde, maar hij ging gewoon schuurtjes af en een parkeerplaatsen.
Spulletjes.
Ja. Dingetjes jatten. En dat je daarna de rug wordt toegekeerd. Of dan gewoon als oud vel wordt behandeld. Terwijl het enige wat je eigenlijk dus diep van binnen wil... Gewoon nog één keer dat gevoel voelen van... Oh, wat was dat lekker? Wat was ik toen goed? En wat voelde ik toen niks? En wat ging alles vanzelf? En dat is wel... Ja, ik denk dat je dit gesprek met elke sporter kan hebben. Ja, dat gevoel is natuurlijk het allerfijnste gevoel wat je kan hebben. Maar tegelijkertijd is dat ook gelijk volgens mij de doodsteek. Want dat is ook het gevoel wat je de rest van je leven na blijft jagen. Ja.
Heb jij dat ergens ook? Dat je in het leven na het fietsen iets najaagt wat je... Want het is natuurlijk het is ook een absurd bestaan vaak.
Ja.
Het grootste deel onzichtbaar, maar ja, het is heel veel de ijsberg die het grootste deel ligt onder water.
Ja. Ja.
En wat je ziet is maar een heel klein stukje.
Nou ja, weet je, ik heb nooit meer een passie gehad wat in de buurt kwam van... Het wielrennen zelf. En dat wil niet zeggen dat ik heb niet alleen maar positieve herinneringen aan mijn wielercarrière, maar het verzamelen van posters, de wielerrevues uitpluizen, die fiets die in de kamer hangt, die je 6 keer per dag aan het poetsen bent, alle wedstrijden kijken. Als de Tour staat in Den Bosch was, daar met je handtekeningenboekje langs renners en zo. Ja, dat opstaan en naar bed gaan met wielrennen, dat was mijn passie en dat was mijn leven. En ja, dat heb ik daarna nooit meer gehad. Voor mij kwam bijvoorbeeld de ploegleiderschap wel in de buurt. Maar dat was niet meer hetzelfde. En het werk wat ik nu doe vind ik heel erg leuk om te doen. Het is niet hetzelfde als de passie die je had op de fiets. En ik denk, als je en die passie hebt gehad en ook nog echt hoogtijdagen hebt gehad of momenten dat... Nou ja, dat de wereld aan je voeten ligt. Ja, dat zijn wel twee emoties die volgens mij zo sterk zijn... dat je daar de rest van je leven eigenlijk naar hunkert om die nog ooit te voelen. En dat, sommigen die kunnen daar goed mee omgaan. Maar je hebt dus ook renners zoals Johan van der Velde... die daardoor eigenlijk in een soort zwart gat vallen. Ja, en dat is heel schrijnend. Maar ook weer heel, dat is ook super menselijk natuurlijk. Ja, ja. En dat vind ik wel echt het mooie aan dit boek ook. Dat je hebt de hele getalenteerde Erik Breuking, die de ideale schoonzoon is en niet de Tour heeft gewonnen, maar voor de rest nu een prima leven heeft. Ja, en je hebt de hele getalenteerde renner die ook misschien wel ooit de Tour had kunnen winnen, die is afgegleden. En nu helemaal prima, hartstikke leuke vent is. En toen waarschijnlijk ook alleen met een rauw randje eraan. Maar ja, het kan wel twee, het zijn wel twee, nou ja, eigenlijk dezelfde renners die op een andere manier terechtkomen.
Ja. Ja, en als je het verhaal van Johan van der Velde zo vertelt... en dan pak je de titel van het boek erbij, Pijn is genot.
Ja.
Die zwarte bladzijde komt natuurlijk niet in de buurt van genot.
Nee, maar zijn hunkering naar dat gevoel wel. Ja. Door de rit over de Gavia. Ik denk dat hij die 100 keer over zou willen doen. Als hij kon. En ja, wat hij zegt, de bevroren handen, kapotte voetzolen, ja. Helemaal verkleumd.
Helse ellende.
Maar toch. Ja, maar dat toch liever nog een keer voelen dan inderdaad het gemis ervaren. En dat, dat tekent gewoon wel sport, vind ik. Dat
top, is topsport.
Topsport, ja. Ja. Ja, maar misschien ook wel gewoon sport. Jij hebt misschien ook wel eens een keer op een padelbaan gestaan dat je denkt, Jezus, wat was dit? Ik raakte alles ging vanzelf. En dat je dan de volgende keer daar staat, dat je denkt, hé, maar hoe kan dat nou dat het de vorige keer zo goed ging? En dan ben je toch altijd op zoek naar het gevoel. En dat op zoek naar het gevoel gaan, dat is wel een... Ja, ik denk dat wel een worsteling is voor veel sporters. Een
universele worsteling.
Universele worsteling, ja. Ja.
U luisterde naar Radio In Het Wiel. Deze aflevering werd gemaakt door Michiel Elijzen, Thijs Sonneveld, Roel Rekko en Hidde van Warmerdam. Morgen zijn we er weer met een nieuwe aflevering van Radio In Het Wiel.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.